In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 28 van de Volksjury.
Wij zijn Suske en Wiske.
Althans, volgens een zekere recensent van Vink.
Ja.
Het is een podcast die podcasts recenseert, om het vrij
kort samen te vatten.
Zeer kort te zeggen, van de Nederlandse publieke omroep.
Mm-hmm.
En we hebben vandaag ontdekt, of ja, een paar dagen geleden van wanneer deze podcast uitkomt, dat ze onze podcast, de Volksjury, hebben behandeld. En ik heb...
We hebben eerst heel goed gelachen, om te beginnen. We hebben heel goed gelachen. Ze vonden... Ja, het was raar om iemand anders over u te horen praten. Ze noemen ons dus Suske en Wiske.
Of Silva.
Of Silva en Wiske. Silke, haar naam kon ze niet onthouden, Laura wel.
Ik vond het super tof dat wij in zo'n podcast aan bod kwamen. Ik vond de inhoud was misschien... niet meteen wat we verwacht hadden, om het voorzichtig te zeggen.
Ja, bijvoorbeeld, er werd niet vermeld dat wij true crime bespreken, terwijl dat toch wel...
essentieel is voor essentieel een recensie.
Dus dan denk ik van, dat had je er toch wel bij kunnen vertellen. Voor de rest lag het ons soort manier van podcast maken en duidelijk niet.
Nee, terwijl ik denk dat zij eerder op zoek zijn, of de personen die de podcast, die onze podcast gerecenseerd hebben, dat die eerder op zoek zijn naar mensen die reportages maken, die echt diep gaan en specifiek zijn met een bronnenmateriaal.
En laat dat net zijn wat wij niet doen.
Dat is ook exact onze omschrijving.
Ja, uiteraard. Voilà. En bijvoorbeeld, ze zeiden dan van, ik weet niet wat ik moet overhouden aan deze podcast. En ik hoop echt van harte dat niemand deze verwachting heeft.
Nee, dit is gewoon echt puur entertainment. In de zin, wij vinden dit voor ons puur entertainment dat we dit doen.
Maar dus we willen niet de informatieve podcast zijn. En ik denk dat ze misschien daar een beetje op hadden gehoopt, omdat het zijn inderdaad wel grote zaken dat we behandelen. En misschien dat zij inderdaad meer zo de sekke feiten zouden willen. Mm-hmm. Maar daarvoor zijn jullie hier niet. Maar jullie zijn met zoveel die er wel graag zijn.
Ja.
Dus we zijn wel blij.
Ja, en ik wil ook gewoon nog zeggen... ik geloof dat hij... Marcel? Ik wou alweer Michaal zeggen.
Ja.
Hij begint ook zijn te recenseren in het Vlaams. Ja, of een poging tot. En dan denk ik, moet het elke keer als het over een Belgische podcast of weet ik veel wat, iets Vlaams is, en het wordt vanuit Nederland iets meegedaan, moet er dan dat Vlaams accent
geïmiteerd
worden. Moet elke Vlaamse persoon moet daar naar verwezen worden als Suske en Wiske.
Mm.
Denk ik, kom met iets originelere argumenten op de proppen.
Ja.
Maar goed, we zijn in ieder geval blij dat we benoemd zijn geweest.
Ja, en volgende week recenseren we zijn podcast. Payback time.
Maar we hebben ook ondertussen ook weer heel toffe berichtjes gehad, want daarna het schijnt kicken we op volgens Marcel.
En hij gelijk heeft die. Silke en ik doen niks liever dan jullie leuke reacties te lezen.
Absoluut.
Veel informatieve deze week.
Ja, heel leuk, want daar leren wij ook echt wel weer uit.
Ik heb hier eentje voor mij van Inke. Inke is zelf arts.
Ook uit Nederland.
Ja, en... Zij heeft ons laten weten, dit gaat over de parachutemoord. En zij zegt, ja, ik heb echt super hard van jullie aflevering genoten. Even een opmerking in verband met de zelfmoordpoging van Babs. Van een strip slaapmiddelen, antidepressiva en dafalgan ga je echt niet overlijden. Dus zij zegt vanuit haar standpunt als arts van, ja, ik denk dat het inderdaad eerder een schreeuw om aandacht was en niet, geen serieuze zelfmoordpoging.
Want zij zegt ook inderdaad van mensen die met borderline kampen, die komen tot bij ons. En wij zeggen ook, kijk, van, het is ook gewoon niet mogelijk om zo zelfmoord te plegen. Dus Babs, volgens Inke, zou op de hoogte geweest zijn van het feit dat het niet zou kunnen.
Ja.
Dan hebben we ook nog eentje van Charlene gekregen. En zij werkt voor de politie. En op haar fietstocht naar het werk luistert ze naar ons. En ze werkt eigenlijk als rechercheur bij de federale politie. En ja, ze zegt van... Want wij vroegen ons af in de aflevering ook van de parachutemoord van... Mag politie eigenlijk liegen tijdens verhoren? En zij zegt van ja, nee, mag niet.
Nu ja, ze zegt ronduit liegen mogen wij normaal niet. Dus, puntje.
Dus het zal waarschijnlijk
het wel... Het zal wel gebeuren, maar het zal officieel niet mogen.
Nee. Inderdaad. Interessant, want het was echt een terechte vraag van ons. En dan was er ook nog van Johan op Facebook ook een reactie onder de zaak van de Galapagos-affaire. Omdat, ja, dat was ik inderdaad vergeten te vertellen, wat ik jammer vond.
Want ja, het is echt een heel leuk weetje.
Een opmerkelijk detail. Dus Friederike en Dora, voordat zij vertrokken naar Floriana, hebben ze dus alle twee hun tanden laten trekken. Ze hebben één kunstgebit meegenomen. En ja, terwijl ze daar leefden, wisselden ze dus af wie... Ja, elke om de week mocht het kunstgebit gebruiken om eten te kauwen. Dus dat is ook weer een bijzondere detail.
Echt bijzondere detail.
Bijzonder koppel.
Love is één kunstgebied delen.
Dus dat waren de mededelingen.
Ja, dat tot zover.
We kunnen tot nader orde.
Verder.
Wat gaan we vandaag doen?
Ja, kijk, we gaan vandaag een Nederlandse zaak doen. Stel u nu voor dat ik in het Hollands begin.
Ja, inderdaad.
Dat ga ik nooit doen.
Nee. Ik heb zo dadelijk wel iets wat ik even in het Nederlands ga doen, omdat dat gewoon iets heel typisch is.
Nu ben ik heel benieuwd.
Want wat de meeste mensen niet weten, is dat ik in Utrecht 5 jaar gestudeerd heb. Dus ik ben me wel bewust van bepaalde zaken die gezegd worden en waar raar naar gekeken wordt en zo. Whatever. Ik vind wel dat ik grapjes...
Silke vindt dat ze zelf grapjes over Nederlanders mag maken. Maar als ik een grapje maak over Nederlanders, word ik boos aangekeken. Nee, dat is niet waar. Maar ik vind Nederlanders echt super fijne mensen.
Ja, dus, zeker. Maar you were saying... ik weet het al niet meer.
Ja, dat het een Nederlandse zaak is vandaag. En dus dat ik mij nu ook in het Nederlands zou kunnen... Alleen het Hollandse accent zou kunnen uitdrukken.
Dat gaan we niet doen.
Maar dat gaan we niet doen. Zo doe ik niet, Marcel. Zo doe ik niet.
Het zit echt diep bij ons.
Nee, sama. We zijn
niet verzuurd.
Nee, totaal niet.
Deze zaak is volgens mij gesuggereerd geweest door Annemie. Ook via Facebook, dus we mogen altijd berichtjes sturen. En jullie doen dat in grote getalen, berichtjes doorsturen. We hebben nu ook effectief een lijstje gemaakt met zaken die we willen behandelen. Dus work in progress. Maar vandaag gaan we dus de Puttense moordzaak doen. Dat is blijkbaar een heel grote zaak geweest in Nederland.
Ja.
Maar hier in België, weinig informatie over gezocht.
Heel weinig informatie. En elk artikel of elk opiniestuk dat ik openklikte, begon met dezelfde zin. De Puttense moordzaak staat bekend als een van de grootste gerechtelijke dwalingen van de laatste decennia in Nederland.
Ja.
Dus ik vind het ongelooflijk. Ik had er wel al van gehoord.
Ah nee, ik nog niet.
Ik had ervan gehoord, ik heb een tabblad openstaan met soms waarvan, daar wil ik nog eens iets over opzoeken. En deze stond daartussen. Maar ik probeer elke avond het journaal te kijken of de krant te lezen, heb ik hier nooit van iets in de Belgische media zien verschijnen. Terwijl er eigenlijk recent best wel wat nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. En ik heb er nooit iets van geweten.
Nee, inderdaad. Maar goed, het gaat dus over de moord op de 23-jarige stewardess Christel Charlotte Ambrosius. Prachtige achternaam, vind ik het trouwens.
Fantastisch.
Ja, even kort gezegd, zoals altijd, zij wordt op 9 januari 1994 in de boswoning van haar oma aan de Driewegenweg in Putten verkracht en om het leven gebracht.
Ja.
En twee inwoners van Putten, Herman Dubois en Wilco Wiets, die worden in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Maar als het puntje bij paaltje komt, uiteraard blijken ze toch niet de moordenaars te zijn en hebben ze in de gevangenis gezeten voor niks.
Ja. De feiten?
De feiten.
Het is 9 januari 1994. Inderdaad, onze 23-jarige...
Ik heb... Ja. Ik heb nog... Mijn, want daar zit mijn Nederlands mopje in.
Oh ja, oké. Okay.
Dus
ja,
ik,
ja, ja.
Niet... ik heb eigenlijk nog eerst 8 januari, zaterdag.
Oké, okay, daarvoor. Dus... Ik hoop dat er een moment is dat ik beter voorbereid ben dan Silke.
Ja, maar ik heb dus het gevoel over deze dat ik niet goed voorbereid ben.
Oké. Okay.
Dus, ik heb trouwens ook, wat ik nu ga vertellen, uit het boek van J.A. Blauw. Mm-hmm. De Puttense moordzaak heet het. En hij was oud-officier.
Ja.
En heeft zullen we straks nog verder op ingaan hoe hij betrokken is bij de zaak.
Supermooie familienaam ook.
Ook, hè. We hebben al Ambrosius, Blauw, Dubois. Wiets vind ik ook wel.
Ja.
Zot. Dus zaterdag 8 januari, ze woonde eigenlijk in Londen voor haar job. Mm-hmm. Maar als ze niet aan het werk was of op vakantie, dan kwam ze naar haar moeder die in Putten woonde. Mm-hmm. En zaterdag 8 januari, zo staat het in het boek geschreven, is ze nog even wezen stappen.
Ja, dat zou ik nooit zeggen.
Dat zouden wij nooit zeggen. En dat is wel iets heel typisch...
Nederlands
om te zeggen. En voor ons klinkt dat gewoon heel... archaïsch, denk ik. Mm-hmm. Wezen stappen, wezen barbecue, whatever. Ja. Dus dat klinkt... je gaat gewoon op stap. Of je bent aan het barbecuen.
Ik heb in mijn studententijd lang een Nederlandse roommate gehad. Ik studeerde in Antwerpen. En een van de eerste dagen dat wij samen woonden, waren we heel ons kot aan het poetsen. En ze vroeg aan mij... om de ragebol even door
de
ragebol even door te geven. En ik heb echt eerst 10 minuten gelachen met het woord. En dan heb ik echt gezegd van... Ja, sorry, maar ik heb echt geen idee. Het is een soort van... Ja, en nu ga ik een ander... Ik ben van Brussel, net een plumeau.
Ah ja, voor het stof af te doen.
Ja, ja, dus ja, ja. Ja, dat is een ragebol.
Schattig. Is
leuk
heel
woord,
mooi.
Hè. Ja.
Ik heb wel eens gehad in Nederland dat ik op kamer zat. Want zo heet dat daar dan natuurlijk. Dat ik tegen mijn huisgenoot zei... Ik ga mijn valies maken. Mm-hmm. En die heeft me ook echt 5 minuten aangestaard van...
Wat? Wat zeg je nu?
Ik ga mijn koffer pakken. Want als je hem maakt, dan zet je hem nog letterlijk in elkaar.
Ah, oké.
Okay. Dus zo van die misverstanden die voor mij heel logisch waren.
Ja.
Ik sprak daar op den duur, ik sprak daar nog heel erg Vlaams, maar ik werd zo beïnvloed door daar te wonen, dat als ik dan hier terug in België was, dat mensen vonden dat ik heel Hollands... Of Nederlands sprak. Dus ik had een beetje een identiteitscrisis op een bepaald moment. Maar goed... We zullen terug gaan naar de Puttense moordzaak.
Dus ondertussen zijn we wel 9 januari.
Ja, ze was dus gaan wezen stappen met beste vriendin Natasha.
Ja.
En de zus van Natasha en haar vriend.
Oké.
Ja.
Uitgewist. Dan 9 januari 1994, 23-jarige Christel Ambrosius fietst naar het huis van haar grootmoeder. Ze wil daar bezoeken, hè. Dus ze is stewardess.
Ja, ik heb dus nog iets.
Oh, zie, kijk maar. wat doe ik hier eigenlijk?
Maar het gaat verder op Natasha. Het is wel op zich significant.
Okay.
Dus Christel wordt zondagochtend 9 januari bij haar thuis afgezet door Natasha. En Natasha zegt, oh, wilt je nog iets gaan doen deze middag? Met mij en mijn vriend. En Christel zegt, oh, ik ben echt te brak daarvoor. Hè, kater.
Ja.
Dus ze zegt, ja, nee, dat gaan we niet doen. En dan rond 2:30 bellen ze nog eens. En 's avonds zouden ze weer afspreken. Oh. Dus dat is zowel...
Belangrijk.
Belangrijk en... Maf dat je met je beste vriendin spreekt en zegt... Hey,
zie
we zien je straks nog. En dan niet meer.
Nee.
Maar nu mocht jij terug.
Dus... 9 januari 94. Dus onze stewardess Christel fietst naar het huis van haar oma. Inderdaad, zoals jij daar straks zei. Ze zit veel in het buitenland. Dus als ze in Putten aanwezig is, dan probeert ze altijd bij de familie op bezoek te gaan. Dus ze komt daar om 16 uur een beetje onaangekondigd eigenlijk toe, want oma is niet thuis.
Ja, en ze heeft ook aan niemand gezegd eigenlijk...
Nee, dat ze daar langs ging gaan. Ja. Dus ze komt aan in het huis van haar grootmoeder rond 16 uur, maar die is dan net vertrokken naar een vriendin. 2 uur later, om 18 uur, komt oma thuis en zij treft haar kleindochter dood aan.
Ja, hoe dat Jan Blauw het heeft... geschreven in zijn boek, is dat ze ziet de mountainbike van Christel achter haar woning staan. En ze vindt het raar dat daarom eigenlijk de achterdeur op slot is.
Ja.
Want als Christel gewoon thuis zou zijn, allee, bij haar thuis zou zijn, ja. Ja, dan zou die achterdeur gewoon open zijn. Want waarom zou ze die achter haar dicht doen? Mm-hmm. En in het boek staat ook dat is ook heel tragisch, dat ze verwacht dus dat Christel er is. Ze roept, geen antwoord. Ze loopt verder naar de woonkamer en daar ziet ze dan kleren liggen, mm-hmm. Waarop ze het licht aandoet. En dan ziet ze Christel daaronder liggen. Dood.
Dood. Ja, heel droog even. De politie komt toe en stelt dus het overlijden vast en zegt onmiddellijk van dit is een verdacht overlijden.
Wat de oma dus ook moest doen, ik weet niet of je dat hebt gelezen, nee. dat de politie dus zegt, ze belt het noodnummer en de politie zegt, voel nog eerst even of daar pols...
Toch niet
dat
klopt,
dat er toch een hartslag is. In het boek staat geschreven... De pols voelt nog warm aan, maar geen polsslag meer.
Oh.
En dan ook zo dat de huisarts dan effectief de dood vaststelt als een onnatuurlijke dood. En dan staat er een zin in het boek... Het onderzoek in de Puttens moordzaak kan beginnen.
Oké, dat is echt zielig.
Ja, maar dat is toch... je kleindochter ligt daar en dan... Allee, maar dat is zo...
Ergens logisch dat ze... uiteraard gebeld het noodnummer en die willen natuurlijk... die willen checken of er toch geen kans is dat die persoon nog leeft. Ja, kijk, deze week nog in België is er een arts veroordeeld.
Ja.
Die heeft 6 maanden met uitstel gekregen. Is een vrouw in de rivier gevonden. Werd aan de kant gelegd. Uit het water gehaald, aan de kant gelegd. En de wetsdokter heeft haar dood vastgesteld zonder ooit bij het lichaam te zijn gekomen. Ja. Maar gewoon gezegd van het lichaam lag in het water, dus die zal wel dood zijn. Bleek dat die vrouw nog in leven was en die is dan in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.
Ja, zo'n half uur later is ze dan toch naar het ziekenhuis overgebracht.
En die vrouw is dan uiteindelijk spijtig genoeg overleden. Uiteraard was dat niet de bedoeling van die arts. Maar dus het is geen verkeerde vraag of zo, dat iemand van het noodnummer zegt van check toch die pols.
Ja, inderdaad. Maar dat is gewoon
liguber. Het is super liguber, maar ik denk ook als ik iemand zou zien liggen, denk ik dat ik dat automatisch wel zou doen, denk ik nu, want ik heb nog nooit...
Dat weet ik niet. Inderdaad, je zou het in eerste instantie de neiging hebben om iemand vast te pakken.
Vast te pakken, ja. Ik weet niet de pols pakken, maar ik zou toch zo... Oh!
Een keer schudden of zo.
Of zo kloppen op de wang.
Inderdaad. Ja. Ik denk als dokter zit je daar natuurlijk voor getraind om meteen naar die polsslag of de hartslag te zoeken.
Ja, of ademhaling of zo.
Of ademhaling, inderdaad. Maar ik zou eerder geneigd zijn als het om iemand gaat die mij heel dierbaar is. Mag ik niet aan denken. Om die eerst vast te pakken of van... Misschien dat er iemand is flauwgevallen. Maar in de toestand waarin dat zij is aangetroffen. Ja. Want dat heb ik dus ook... opgeschreven uit het boek.
Ja.
Er is een agent, Akster,
ja.
Die komt ter plaatse. En vind ik ook heel mooi opgeschreven, hoe dat het is opgeschreven, want dat is ook heel archaïs.
Ja.
Vanaf kniehoogte tot aan de voeten was het slachtoffer niet gekleed, met uitzondering van een sok, tussen haakjes wit crème, aan een voet. Daar dit mij Akster bevreemde, heb ik de waxjas, welke op het lichaam lag, iets opgetild. Ik zag dat het onderlichaam van het slachtoffer was ontbloot. Door het slachtoffer gedragen trui was kennelijk enkele centimeters omhoog geschoven. Onderkleding was door mij Akster niet waargenomen.
Oké. Okay.
Dus ik vind het gewoon grappig, ongezien...
Los van de
feiten dat hij zichzelf benoemt in de beschrijving.
Misschien moet het zo.
Moet het zo. Ik ga er wel inderdaad van uit dat het zo moet.
Charlene was het, hè?
Ja.
Laat het ons weten. Is archaïs taalgebruik noodzakelijk bij de politie?
Ja, maar ik merk dat wel vaker als je zo naar series kijkt waarin politieagenten aan het woord komen of mensen van het gerecht of het parket, dat die altijd zo de... Ja, ik kan er niet op een voorbeeld komen, maar de desbetreffende persoon in kwestie.
Ja,
of, het gaat nooit over gewoon de persoon of de man. Of, het gaat altijd zo net iets... Net iets beleefder.
Enerzijds, en anderzijds, we zijn 1994. Ons taalgebruik is veel versoepeld, excuseer, de laatste 10 jaar. Hè.
Ja, ja, ja.
Dit is al 15 jaar geleden. Ik merk het enorm, en ook met het taalgebruik op televisie, dat is geëvolueerd ten opzichte van toen. Hè. Dus misschien dat
het
ook wel iets mee te maken heeft.
Kan ook, ja, ja.
De politie in hun onderzoek vinden eigenlijk 2 soorten belangrijke sporen. Er zit een grote spermadruppel.
Ja.
Ter grootte van een 2-euro-stuk. Dus voor mij is dat bijna een kwakje dan. op haar dijbeen. En er worden 2 haren teruggevonden op haar lichaam, ja, die niet van haar afkomstig zijn. Dat zijn in eerste instantie de dingen die ze met het blote oog, zeg maar, ja, vinden.
Inderdaad. Ze hebben dus ook geen bruikbare vingersporen aangetroffen, nee, maar wel zoolafdrukken in de gang, mm-hmm, die inderdaad effectief werden veiliggesteld voor nader onderzoek. Dus dat is goed. Ik heb ook nog een beschrijving van hoe Christel er eigenlijk... wat de verwondingen waren. Blauw schrijft in zijn boek: in de hals was een hoeveelheid bloed zichtbaar die kennelijk vanuit de mond en verwondingen in de keel was uitgestroomd. In de hals was verder een snoepspoor. Misschien is dat autocorrect.
Ja, dat klinkt.
Dat klinkt niet zo goed. In ieder geval een spoor van een koord.
Snoer.
Een snoer. En ik heb hier snoep.
Snoerspoor.
Een snoerspoor, ja.
Of snoepspoor.
Ik denk, zo van die kettingskes.
Ja, zo van die suikerkettingskes. Daar kun je ongetwijfeld ook iemand mee wurgen.
Amai. Een snoerspoor zichtbaar. En de binnenzijde van de linkerpols tenslotte vertoonde enkele dwarsverlopende snijwonden. Dus met een mes is die wel zwaar.
Ja.
Of een stekend voorwerp.
Ja. Een stekend voorwerp.
Een stekend voorwerp. Is ze wel om het leven gebracht. En dus ook via burging eigenlijk.
Oké. Okay.
Dus vrij gruwelijk wel om zo... Ja. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die worden aangetroffen tijdens de... Ja, tijdens het onderzoek en het sporenonderzoek.
Mm-hmm.
En de politie, die zit een beetje vast.
En die roepen eigenlijk vrij snel op van getuigen, kom je melden. Omdat je hebt het in het begin ook al gezegd, de woning waar dat dus van die grootmoeder bevindt zich in het bos. Dus er zijn heel veel wandelaars.
Ja.
En dus er wordt opgeroepen, iedereen die zondagmiddag is gaan wandelen en iets heeft gezien, laat het ons weten.
Ik heb nu toch nog iets wat ik graag wil zeggen voor we verder gaan.
Gaat het over het wereldkampioenschap schaatsen? Nee. Oké, want dat wou ik zeggen. Ik dacht, yes, deze heb ik wel.
Die eer ga ik aan u overlaten. Nee, ook iets belangrijks. De oma van Christel laat eigenlijk aan de politie weten dat er, omdat de deur op slot was.
Ja, oh, oké.
Okay. Maar bijna vergeten.
Dit ging ik opsparen, maar oké, go.
Ah. Okay.
Ja, maar nee, het is
ik heb nog niks gezegd.
Nee, maar het is een feit. Ga ervoor.
Dat er eigenlijk 2 reservesleutels hangen van de voor- en de achterdeur in het schuurtje. En alleen bekenden
weten
waar dat die sleutels hangen.
Ja.
Belangrijk.
Er zijn geen sporen van inbraak, hè, ook om dat dus te zeggen. Dus ofwel heeft Christel de persoon die haar heeft vermoord binnengelaten, ofwel heeft die persoon via een sleutel...
Die ook netjes teruggehangen.
Ja, voilà.
Wat ook een beetje...
Raar is.
Luguber is.
Dus het wereldkampioenschap schaatsen.
We zitten terug bij de getuigen die opgeroepen worden om zich te melden.
Ja. Misschien moet ik dat eerst zeggen. Dus er zijn eigenlijk een aantal wandelaars die eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen. Ja, we hebben op zondagmiddag, rond de tijd van de moord, een oude Mercedes stapvoet zien rijden in het bos.
Mercedes? Ik zeg Mercedes.
Ik zeg Mercedes.
Oké. Okay. Goed.
De Mercedes.
De Mercedes.
Kan ook. Het is sowieso Mercedes. Dus wat dat ik zeg is fout.
Ik weet het niet, hoor.
Denk ik.
Ik weet het niet.
De Mercedes.
Als er autokerners zijn... Laat het ons weten.
Merci. Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Iemand zei wel voor het laatst tegen mij... Amai, ik ken iemand en heeft zijn dochter Mercedes genoemd. Of Mercedes. En ik zo... Die auto is vernoemd naar de dochter van de maker. Dus je kunt je dochter niet naar een auto noemen. Dat is origineel een naam.
Oké. Okay. Fun fact. Dat wist ik niet.
Als je auto daarentegen Bailey noemt of Porsche...
Of Peugeot.
Dan word je wel vernoemd naar een auto.
Peugeot.
Of Peugeot.
Dan moet ik gaan op mijn eigen mopje.
Peugeot
en Citroën.
Opel.
Het zal Opel, hè.
Opel? Oké.
Okay. Opel. De Mercedes.
Goed, dus er wordt een oude Mercedes-stapvoet gespot in het bos. En die oude Mercedes wordt dan ook onmiddellijk eigenlijk gelinkt aan 4 inwoners van Putten. Ja, ze worden de 4 Puttense vrienden genoemd. Ze rijden regelmatig rond in het bos.
Ja, dat is, ze maken op zondag vaak wel zo van die ritjes.
Ja.
Want de Mercedes blijkt van een zekere Gerrit Schuchart.
Ja,
echt geen
Schuchart.
Ja. Te zijn. En hij maakt dan zo vaak ritjes met zijn schoonzonen Herman Dubois, Wilco Viet. En dan nog een paar. Er wonen ook een paar mensen in het huis ja. is een soort van, hij verhuurt.
Ja.
Of hij redt mensen die nergens terecht kunnen.
Ja, ja. En ze hebben een hond ook, dus die laten ze dan ja, ook die uit. Ze er wel drinken uit. Wat pintjes. Allee.
Ja. En eigenlijk niemand heeft een strafblad van hen, nee. behalve een zekere Willem Bettink.
Mm-hmm.
En hij woonde dus in het tuinhuisje van Gerrit. Ja. Hè? Willem was zo iemand die opgevangen werd ja. door Gerrit. En die had twee zedendelicten op zijn naam staan, waaronder de verkrachting van een oudere vrouw. Dus dat spreekt al niet zo.
Nee, dat spreekt niet in uw voordeel. Nee. Hè?
Inderdaad.
Ja, en dan, dus in eerste instantie heeft de politie een heel proper onderzoek gevoerd, propere vaststellingen gedaan, maar vanaf dat dus die vier mannen worden opgenomen, ja, loopt het een beetje moeilijk.
We mogen al vaststellen dat we weer met een tunnelvisie alert zitten.
Tunnelvisie.
Dat komt me zo vaak
tegen. Ja, maar dat is echt, het is weer super spijtig. Dus die vier mannen worden opgenomen. Drie van de vier hebben geen strafblad. Dus die, waarschijnlijk is dit hun eerste keer dat ze gearresteerd worden ondervraagd. Die kennen dat niet. Ik zou ook super veel schrik hebben als ik word opgepakt, zelfs als ik er niks mee te maken heb. En dus effectief, wat wordt er gedaan? Tijdens de verhoren worden die wat tegen elkaar uitgespeeld. Meneer heeft dat gezegd, wat zegt jij daarover? En dus al snel begint dat een beetje... Beginnen die tegen elkaar ja. dingen te zeggen. Hè? Ze beschuldigen elkaar, ze bekennen dingen, ze ontkennen dingen. Ja, dat wordt een beetje een soep. Hè?
Ze hebben op een gegeven moment ook, om Willem eigenlijk een beetje te beschermen,
ja.
hebben Gerrit, Pietje, een andere inwoner,
ja.
en Willem een afspraak gemaakt. En die zeggen van, want de politie was dus al eens bij hen geweest.
Mm-hmm.
En ze hadden zoiets van, ja, we weten eigenlijk echt nooit, allee, want dat was dan al zoveel weken geleden,
ja.
waar wij precies ook alweer waren op die zondag. Maar het kan dus wel even goed zijn dat we in het bos waren, want dat is iets wat wij normaal altijd doen. Maar dan daarna hebben ze erover nagedacht en ze dachten van, ja, ze gaan wel heel snel terug bij Willem uitkomen, want die heeft zijn twee zedendelicten al.
En die woont in dat bos.
Die woont in de buurt. Ja. Hè? Dus we gaan gewoon zeggen dat we, als de politie komt, dan zullen we zeggen dat we die middag niet naar het bos zijn geweest.
Ja.
Net om Willem in bescherming te nemen. Maar die afspraak wordt eigenlijk door de politie gezien als een soort van schuldbekentenis ja. ook. Omdat er dus één getuige zijn die de auto wel gezien hebben, ja. de Mercedes. En Pietje maakt in zijn verhoren uiteindelijk duidelijk dat er een afspraak was gemaakt om te liegen. En terwijl Gerrit dan weer ontkent tijdens zijn verhoor dat er een afspraak ja. was gemaakt. Dus ze blijven elkaar een beetje... Maar dat zijn Herman en Viet, hoe heet de andere? Wilco. Amai, ja, vind ik ook wel een goede naam. Die zijn hier eigenlijk nog niet... Die zijn geen deel van die afspraak.
Nee,
hè?
Nee.
Maar ja, ze zaten dus ook al bij hen in de wagen.
Ja.
Waardoor ze uiteraard ook in het vizier komen en ja. worden opgepakt en ja. verhoord. En ze blijven elkaar inderdaad beschuldigen.
Mm-hmm.
En dan heeft Herman uiteindelijk gezegd... Oh, ik ben er echt zo klaar mee. Fuck it, ik onderteken een bekentenis.
Ja.
En Wilco heeft volgens mij nooit bekend.
Nee.
Maar die is dan toch inderdaad ook beschuldigd.
Ja, dus uiteindelijk concludeert justitie...
Ja.
Wilco Viets en Herman Dubois hebben Christel vermoord en verkracht. De andere twee waren aanwezig.
Ja, ja zeg maar.
Hebben toegekeken.
Mm-hmm.
Zijn er niet tussen gekomen. Hebben dus het niet verhinderd. En zijn dus eigenlijk medeplichtig.
Ja, wat dat ze gedaan zouden hebben... Hè, ze waren dan aan het cruisen in een Mercedes.
Mm-hmm.
En... Ze zouden dan Christel op haar fiets hebben gezien.
Ja.
En dan zouden er bepaalde uitspraken zijn gevallen van... Oh, die zou ik wel eens willen pakken.
Ja.
Ja, gebeurt wel ja. vaker. Hè? Maar daarom wil dat nog niet zeggen dat er ook effectief iets gaat gebeuren. Maar goed, volg gewoon niet per se wat er in uw broek gebeurt.
Ja, inderdaad. Ja, en is het ook effectief gezegd geweest? Of is dit ja, weer gewoon inderdaad. Een verklaring? Hè?
Dus daarop... Herman en Wilco zouden tijdens een plaspauze verdwenen zijn, zogenaamd.
Ja.
En als ze niet terugkomen, zijn Gerrit en Willem zoiets van... raar, misschien moeten we eens gaan zien.
Ja.
Gaan naar het huis, inderdaad. En zien daar door het raam
ja.
dat Herman en Wilco dus Christel aan het verkrachten ja. zouden zijn. En aan het vermoorden.
Ja.
En
iets wat ik ook nog wil zeggen, van zodra dat die bekentenissen zijn gedaan en zijn ondertekend... zijn die mannen daar ook direct eigenlijk weer van afgestapt. Hè? Dus ze hebben eigenlijk, ik vermoed na een lang en uitputtend verhoor, bekend. En dan heel snel eigenlijk de volgende dag al zoiets van, oh, nee, eigenlijk niet. Dus tijdens hun proces Dus tussen het verhoor en het proces is net zoals in België een korte periode, in België is het soms een langere periode, tussen gegaan. En eigenlijk, op het proces hebben ze eigenlijk al gezegd van dit zijn valse verklaringen, ze zijn onder druk verkregen. En dus nu wil ik even naar mijn mega-Hollands ding komen. Anja Dubois, de vrouw van Herman Dubois, die zegt van ik ben er 100% zeker van dat hij thuis was.
Ja.
Die 9e januari, want het was Europees kampioenschap schaatsen. Dat werd rechtstreeks uitgezonden. En iedereen weet dat Nederlanders graag schaatsen. Of graag
naar geobsedeerd zijn door schaatsen.
Oké, voilà. Kijk. Silke state it een beetje heftiger. Dus nee, Herman was thuis naar het Europees kampioenschap schaatsen aan het kijken. En eerlijk, ik vind dat een zeer goed alibi.
Ah ja, want dat is iedereen aan het kijken.
Ja, voilà.
Nee, want het is wel frappant, want Herman zou ook degene zijn die Christel vermoord heeft.
Mm-hmm.
Wilco zou haar verkracht hebben. Ja. En Herman zou dan uiteindelijk met zijn mes de dodelijke steek hebben toegebracht.
Mm-hmm.
En ja, daarop volgens het motief dat de openbaar minister van Justitie zegt van Gerrit en Willem zijn daarop geschrokken teruggegaan naar de auto. En daar hebben ze dan gewacht tot Herman en Wilco terugkwamen.
Mm-hmm.
En op de terugweg zou Gerrit verklaard hebben, zou Herman iets uit het raam van de auto gegooid hebben.
Ja.
De politie gaat ervan uit dat dat het mes is. En op aanwijzen van Gerrit gaan ze dus zoeken, gaat de politie zoeken. En 4 maanden later wordt een verroest mes
teruggevonden.
Maar ja, Er is geen enkel bewijs dat mes iets te maken heeft met de moord.
Op dat mes zit geen DNA van Christel. Maar we hebben het daar straks al gezegd, er zat wel DNA op Christel haar been.
Ja.
Dus er zijn haren teruggevonden, 2 vreemde haren en sperma. Uiteraard wordt dat getoetst met het DNA-profiel van de 4... We zullen nu 2 zeggen.
Ja.
Verdachten. En die matcht met geen van beiden.
Nee, inderdaad.
Gelukkig heeft het Openbaar Ministerie daar een zeer goede theorie over. Hoe dat het komt dat Christel verkracht is, maar dat het sperma op haar been niet van de verkrachter zou zijn.
De beste theorie ever.
Silke gaar voor.
Wel, dus ik heb dat hier even ergens opgeschreven. Ja. Ze zijn, het sperma en de haar blijken dus niet van Herman en Wilco te zijn. Maar dus de officier zegt, ja, maar ja. Dat was een
gebeurt toch altijd?
Dat was een wild meisje, onze Christel. Ja. Hij hield wel eens wat van avontuurtjes. En de spermadruppel zou dus nog een restant zijn geweest van een eerdere seksuele betrekking. En zou de druppel daarbij uit haar vagina gesleept.
Ja, dus ze zou de avond ervoor, of ervoor in ieder geval, haar verkrachting seks hebben gehad. Die persoon, dus met wie de seks gewillig zou gebeurd zijn, zou geëjaculeerd hebben. En dan zou ze verkracht worden. Die mensen zouden niet geëjaculeerd hebben, maar met hun penis dan naar buiten trekken, zou die sperma van de eerste man mee naar buiten zijn gekomen. Het heet de sleeptheorie en het is mijn nieuwe lievelingstheorie.
Maar ik kan niet bevatten dat je dit serieus kunt brengen in een rechtszaak.
Dit is een beetje zoals de uiltheorie voor mij.
Ah ja, 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 inderdaad.
Dit is echt, ja.
Dit is echt zo alles uit de kast halen om toch maar te proberen om de 2 mannen te linken aan de daad. En dat is wat wij de vorige keer ook bij de zaak van Els Klottemans hebben gezegd, dat ze er dus de daders hebben en dat ze zo de zaak eraan gaan vastmaken. En niet vertrekken vanuit de zaak naar de daders.
Inderdaad. Hetzelfde inderdaad, we hebben dat gezegd met dat verroest mes. Dat wordt gecheckt op het DNA van Christel. Dat zit daar niet op. Er zijn geen bloedsporen op dat mes.
Mm-hmm. Mm-hmm. En ook, er werden zogenaamd vezels van een kleedje, van mm-hmm. een tapijtje, gevonden op de broek van Herman. Maar dat blijkt dus ook gewoon, die vezels blijken zo heel normaal te zijn en heel veel voorkomend te zijn.
Ja.
Dus dat heeft ook zo geen sluitende waarde voor het feit dat zij de daders kunnen zijn. En verder in het huis is ook geen enkel spoor van Herman en Wilco gevonden.
Nee, letterlijk op geen deurknop. Nergens wordt hun DNA-profiel gevonden.
En die voetsporen die ze hadden veiliggesteld, kunnen ook niet gematcht worden, kunnen ook niet thuisgebracht worden. De teruggangen van de sleutel kon ook niet verklaard worden.
Nee.
Dus ja, dat is allemaal een beetje raar. En Willem en Gerrit, die zouden volgens hun verklaringen 10 minuten aan dat huis gestaan hebben.
Mm-hmm.
Wat naar het schijnt ook bizar is, omdat dat huis ook aan een soort van weg stond en daar heel veel passage was.
Mm-hmm.
Dus mensen zouden hen gezien moeten hebben aan het huis.
Maar de getuigen kunnen inderdaad ook hun getuigen herkennen en niet als personen die aan het huis zouden hebben gestaan. Maar ja, helaas, eind december 1994 worden ze alle twee in de rechtbank van Zutphen veroordeeld voor moord en verkrachting op Christel Ambrosius.
Ik heb nog een paar extra details over de verhoren.
Ja, go.
Herman zou 80 keer verhoord zijn geweest. Dagen achter elkaar, tot diep in de nacht. En de anderen werden ook tientallen keren verhoord. Hè? En ze werden ook, wat we zeiden, tegen elkaar uitgespeeld. Wat ik ook gelezen heb, ik weet niet of dat waar is, komt van een of andere website, misdaadjournalistiek.nl. dat Herman zijn vrouw Anja moest bellen en zeggen dat hij had bekend. Maar later bleek dus dat Herman in het gezelschap was van twee rechercheurs.
Mm-hmm.
En dat het gesprek dus op werd genomen, zonder dat Anja dat wist.
Om haar reactie te...
Ja, ik denk het ook. En dat is ook een beetje louche, denk ik. Of zo, om
op zich moesten ze het gedaan hebben, lijkt mij dat een logische... Nee, niet logisch, maar misschien dat hij inderdaad die moord zou hebben gepleegd en dat wel hebben bekend aan zijn vrouw of zo. En door dan te horen... Allee, misschien dat zij dan zei, oh, stoemerik, waarom hebben ze dat nu gezegd? Of, of oh, gaat beter gezwegen? Allee, misschien
inderdaad, zoiets, ik weet ook weer helemaal niet of het gangbaar is of dat het normaal is om te doen.
Nee.
Ik
vroeg mij ook af, omdat ze dus veroordeeld zijn in Nederland, of in Nederland ook een volksjury is. Of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Of is het gewoon een rechter van... en...
Niet... Dat weet ik eigenlijk
niet. Oké, dat moet u dus... ons laten weten. Ja, nee, maar
ik denk van iemand, als ik zo de volksjury intype op Google, soms doe ik dat wel eens. Dan,
want wij kicken op recensies.
Ik zag hetzelfde zeggen. Dan, nu om te zien wat er zoal gaande is in podcastland.
Mm-hmm.
En dan kwam ik inderdaad op artikels tegen, geloof ik, van Nederlandse kranten, die ons systeem gingen uitleggen. Ons assise,
met de volksjury. Ja, okay.
Dus ik weet niet, misschien dat ze ook een soort van jury hebben of zo, maar het zal niet hetzelfde zijn. Maar...
Ja, ik vind dus dat de rechtbank van Zutphen heeft hen veroordeeld en het Hof van Arnhem en de Hoge Raad bevestigen het vonnis. Dus misschien dat er toch een soort van controleorgaan is dat dan...
Ja. Ja, dus en Herman kreeg 9 jaar gevangenisstraf plus TBS. En dat heb ik even moeten opzoeken wat dat is. Want ik heb dat wel vaker gehoord toen ik in Nederland woonde. Maar ik heb nooit de moeite gedaan om effectief dat te researchen. Ja. Maar dat betekent dus... TBS is de afkorting van ter beschikkingstelling. En dat betekent dat als een dader een zware misdrijf pleegt en daarvoor geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar voor is vanwege een persoonlijkheidsstoornis en of een psychiatrische stoornis, dan wordt hij opgenomen of krijgt hij begeleiding, omdat het gevaar bestaat dat de dader opnieuw in fout gaat.
Ja.
Dus eigenlijk, wat ook hier ontoerekeningsvatbaar of toerekeningsvatbaar is.
Ja.
En als je ontoerekeningsvatbaar bent, dat je die begeleiding krijgt.
Ja, maar hij is dus wel toerekeningsvatbaar, niet ontoerekeningsvatbaar dan.
Nee, hij is geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar.
Oh, oké. Huh? En waarom dan?
Het zal een of andere persoonlijkheidsstoornis of psychiatrische stoornis hebben. Ik weet het niet. Ik heb niet meer de tijd gehad om...
Nee. Ik volg het mij gewoon af, want ik was het niet tegengekomen. Maar...
Of dat er... ik denk, als ik het goed heb, heb ik wel ergens iets gelezen dat hij het in een soort van zou gedaan hebben in een vlaag van...
Oh ja, oké. Okay, ja.
Maar dat weet ik niet.
De zinsverbijstering van
inderdaad.
De Belgen. Ja, oké.
Okay. En Wilco krijgt dus 12 jaar gevangenisstraf.
Hij krijgt meer.
Ja, wat eigenlijk vreemd is. Want
hij zou niet gemoord hebben.
Nee.
Maar misschien dat hij wel zo werd gezien als de start van de actie of zo. Ja,
inderdaad. Dat kan wel wat zijn.
Maar
dan komt onze lieve vriend... Wij noemen hem vriend. Peter R. de Vries.
Ik ben zo blij dat we onze fanclub nog eens nieuw leven kunnen inblazen. We zijn de officiële fanclub... Hij weet dat nog niet, maar wij zijn de officiële fanclub van Peter R. de Vries. Echt. Ik bedoel, als ik nog voor de rest van mijn leven 1 man zou kunnen aanschouwen, zou ik voor Peter R. de Vries kiezen.
Van een man.
Oh, droom.
Nee, maar het is, heeft zij echt zijn tanden hierin gezet.
Ja, dus hij leest over de zaak. Hij, het zal wel overal in de Nederlandse pers geweest zijn. Dus hij heeft zoiets van, This is my jam.
Ja, en dat ook dus samen met Jan Blauw, van wie ik het boek, een deel van het boek heb gelezen. En die is dus inderdaad oud-korpschef. En zij gaan verder zoeken op die sleeptheorie. Want ze hebben echt alle twee zoiets van...
Ik denk zij en samen met hen veel Nederlanders zullen zoiets hebben van... Wat?
Ja, want Peter maakt er uiteindelijk maar op 8 jaar tijd 40 reportages over. Ja. Dat is superveel. Om daar die aandacht aan te blijven geven van hier klopt iets niet. Ja.
Ik heb hier een hele leuke quote van Blauw. Die concludeert dat de twee van Putten het slachtoffer zijn geworden van de scoringsdrift van justitie. Ze hebben bekennende, maar aantoonbaar valse verklaringen afgelegd om van het gezeur af te zijn. Ja. En justitie had zoiets van, kaching, weer iemand in de bak gestoken.
Ja, want wat ik ook heb gelezen is dat Herman inderdaad bekend heeft met het idee van, oké, hier zal ik bekennen, maar in de rechtszaak ga ik gewoon wel zeggen van...
Het is niet zo.
Ja. En ze zullen mij wel geloven.
Ja, en wie weet werd dat ook zo voorgesteld. Hè? Ik weet niet in hoeverre... Dat is iets anders. En nu schiet de naam mij niet te binnen. Maar veel mensen zullen het wel hebben gezien. Een documentaire van 4 delen op Netflix over een groepje zwarte jongens in Central Park in Amerika.
Hoe heet dat nu? Ik ga dat opzoeken, want dan moeten wij dat moeten wij weten.
Ja, in ieder geval, in die documentaire wordt aan die jongens ook voorgesteld... kijk, onderteken deze verklaring en dan kun je naar huis.
When they see us,
exact. Dus als je deze verklaring ondertekent, dan kun je naar huis. Misschien is aan Herman een gelijkaardig voorstel gedaan van na 80 ondervragingen van... Kijk, Herman, ondertekent dit en je kunt in de rechtbank nog altijd zeggen wat je wilt. En misschien had hij zoiets van, ja, weet je, dat is waar, ik onderteken het gewoon. En dus Blauw en Peter R. de Vries gaan daar ook vanuit van ja, ze hebben bekend, maar het is een valse bekentenis. En die sleeptheorie slaat op niks.
Nee, dus in 2002 wordt het onderzoek uiteindelijk heropend. Mm-hmm. Maar eigenlijk
was dat zelfs niet nodig, hè?
Nee, want in 2002 komen Herman en Wilco ook vrij, omdat ze 2/3 van hun straf hebben uitgezeten. Dus eigenlijk hebben ze niks aan het feit dat dat onderzoek terug heropend wordt. Alleen dan dus om hun naam te zuiveren.
Ja, ik lees hier dus, ze hebben een nieuwe advocaat onder de arm genomen. Geert-Jan Knoops. En die heeft een revisieonderzoek dan ingediend. En die is eigenlijk naar die gynaecoloog gegaan. Die dat dus het Openbaar Ministerie had gecontacteerd om die sleeptheorie uit te leggen. Ja. En die gynaecoloog zegt zelf, kijk... ik heb die sleeptheorie besproken, maar justitie heeft daar echt zijn eigen verhaal van gemaakt.
Ja.
Dus die gynaecoloog zegt van, ja, ik heb gezegd dat dat effectief in theorie kan, dat je sperma mee naar buiten pakt, dat van iemand anders is. Maar dan, ik heb gezegd dat dat in theorie kan, maar ik heb niet gezegd, dat is echt 100% zeker gebeurd in deze zaak. Eigenlijk starten ze daar wel goed hè, met dat revisieonderzoek, als je direct al een gynaecoloog hebt die dan zegt van...
Wilco en Herman hebben dus 6 jaar en 8 maanden onterecht vastgezeten.
Ja.
En ze krijgen elk een schadevergoeding van 900.000 euro.
Ja, dus er wordt vrij snel in dat revisieonderzoek geconcludeerd van... is er niet genoeg bewijs om jullie te veroordelen. En dus in 2002 is het gewoon terug een onopgeloste moordzaak.
Ja, en dan dacht ik inderdaad van, misschien is het dan toch terug een cold case geworden. Maar heel opmerkelijk is dat er dan in 2008, dus wel weer 6 jaar later...
Ja, ik vraag me af in hoeverre dat er in die 6 jaar onderzoek is gevoerd.
Ja, dat gaan we nooit weten.
Dat gaan we niet weten, maar ik vond dat toch, dat is een groot gat, hè?
Dat is een heel groot gat, vooral omdat... In 2008 komt dus Ron P. in beeld.
Ja, kent je zijn volledige naam?
Ja, Ronald, maar...
Kent je zijn familie? Het is daarom dat ik
Nee, dat dacht ik al. Dat dacht ik al.
Ronald Pieper.
Pieper. Oh.
Leuke naam.
We gaan echt zo van Ambrosius, van Dubois.
Pieper. Leuke naam. Leuke naam, minder leuke jongen.
Ja, want in 2005 is hij dus... veroordeeld geweest voor het mishandelen van zijn vriendin. En daarom moest hij toen verplicht DNA afstaan. En dat DNA, komen ze er dus achter in 2008, komt overeen met het DNA dat op het been van Christine werd gevonden.
Dat duurt dus 3 jaar, hè, om DNA te matchen met een databank, blijkbaar.
Ja, dus dat vind ik dan inderdaad, zoals gezegd, ik had er nog niet over nagedacht.
Dat loopt zo log. Ik bedoel, die jongen heeft in 2005... ja, zijn lief afgeranseld, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat kan toch sneller gaan? Op zich vind ik het al chic dat zijn DNA door een soort van databank wordt gehaald.
Ja, 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 absoluut.
Maar ik vind dat dat toch 3 jaar, dat is toch wel... Ik vraag me af in hoeverre dat dat ook weer zo... En oké, nu ben ik hem weer aan het ophemelen, maar de Peter R. de Vries is die aan bepaalde touwtjes trekt om te zeggen van... heb je geen...
Met 40 reportages mag het ook wel.
Ja, kun je geen mensen met zedenfeiten... ik weet het niet, maar ik vond dat gewoon nog vrij lang. Maar ja, dus dikke pech voor onze Ronald, want ja, zijn DNA matcht, hè, met het sperma dat op het been van Christel is gevonden. Helaas voor hem matcht het ook met een bloedvlek op de spijkerbroek van Christel.
Ja, en dus wat is zogenaamd het verhaal, of zijn verhaal, dat hij brengt?
Hij maakt handig gebruik van de sleeptheorie. En als ik van hem was geweest, ik had juist hetzelfde gedaan.
Ja, inderdaad. Want hij woonde ten tijde van de moord in Putten. Mm-hmm. Hij was 18 jaar op het moment dat Christine vermoord werd. En hij zou toen een geheime affaire met haar gehad hebben. Ja. En hij heeft verklaard dat hij de avond voor haar dood... dat ze naar zijn ouderlijk huis zijn gegaan en dan ongeveer 2 uur intiem met elkaar zijn geweest.
Voilà.
Wat dat zijn DNA dus kan verklaren. Maar zijn verhaal wordt beschouwd als ongeloofwaardig en een kletsverhaal, want hij wist heel weinig persoonlijke dingen over Christel. Mm-hmm. Zo zegt de rechtbank van ja, hij wist niet voor welke vliegtuigmaatschappij Christel werkte. Hij kende de kleur van haar ogen niet. En haar vriendinnen wisten ook helemaal niks van die affaire.
Ja.
Dus, er klopt het niet.
Verhaal.
Ja.
Hij wordt dan veroordeeld. Hij komt in de gevangenis terecht.
Hij wordt veroordeeld tot 15 jaar en 6 maanden.
Ja.
Ja.
En in de gevangenis is het stoerdoenerij, is het de waarheid. Maar biecht Ronald een tweede moord op, namelijk die op Anneke van der Stap. Anneke is in juli 2005... in Rijswijk. Ik weet niet hoe dicht dat daarbij bij Putten ligt. Maar zij werd daar in de bosjes gevonden nadat ze 11 dagen verdwenen was geweest. Dus ja, door een misdrijf om het leven gebracht. Er is al nog meer bewijs voor Ronald in deze zaak. Want enkele uren na de vermissing van Anneke is er met haar bankkaart geld afgehaald door hem. Hij bleek ook in bezit te zijn van een USB-stick en een harde schijf van de laptop van Anneke. En het rare aan deze zaak is dan dat hij dus een proces heeft gehad in 2012 voor die tweede moord dan. Maar dat hij bij gebrek aan voldoende bewijzen in eerste instantie is vrijgesproken. En dan in hoger beroep in 2014 alsnog schuldig is bevonden, maar enkel voor doodslag en diefstal van goederen, omdat er dus te weinig bewijs zou zijn.
En dan wordt hij veroordeeld tot 4,5 jaar cel.
Ja. En Ronald Pieper is geen simpele mens. Want hij heeft die feiten dan bekend tegen mede-gedetineerden. En hij heeft ook toch bepaalde verklaringen afgelegd over dan, onze moordzaak van Christel. Maar eenmaal in de rechtbank deed hij beroep op zijn zwijgrecht en zei hij heel de tijd geen commentaar.
Dat mag, hè?
Het mag. Maar dus hij heeft ook het zijn eigen ook niet simpel gemaakt in de rechtbank door dan eigenlijk op elke vraag geen commentaar te antwoorden.
Dat wist ik niet. Dat heb ik niet gezien.
Oh, yes. Ik heb iets.
Maar goed, hij wordt dus veroordeeld.
Ja, inderdaad.
Maar daarmee is de kous niet af. Nee. Want er zijn mensen die ook geloven dat Ron het niet gedaan heeft. En ook geloven dat Herman en Wilco het niet gedaan hebben. Dus het een sluit het andere niet
dus
uit.
Er is een... Ton Derksen. Hij is van opleiding... filosoof, maar hij is dus ook auteur. En hij heeft zich vastgebeten...
Een beetje à la Peter R.
Dingen die fout lopen in het Nederlandse gerecht. En hij is bekend geworden met de Lucia de Bergzaak. Gaat zo voor een vrouw die destijds ook onterecht veroordeeld is. En dankzij zijn inspanningen is zij vrijgekomen. En het is dus de advocaat van Ronald Pieper, die Ton Derksen heeft gecontacteerd. Zei dat hij die mens heeft gecontacteerd nadat hij veroordeeld was voor de Puttense moordzaak en dat er nog geen sprake was van de moord op Anneke.
Ja.
Dus die Ton Derksen was in eerste instantie zeer geïnteresseerd voor die veroordeling van die Puttense moordzaak. En heeft had zoiets van, ja, oké, ik wil mij er wel op toespitsen. Maar dus tijdens zijn onderzoek is dan die moord van Anneke gekomen. En Ton heeft er dan zelf over gezegd van, oké, ja, dan begon ik ook even te twijfelen. Ben ik wel het juiste aan het doen? Maar hij heeft zoiets van, alsnog heeft hij beide dingen niet gedaan.
Niet gedaan, want Ton is er bijvoorbeeld achtergekomen dat, of ja, hij denkt in ieder geval te weten dat Christel meerdere affaires had. En daarover zegt hij, ik vind het logisch dat Christel niet trots was op een affaire met een 18-jarige jongen en er daarom niet met haar vriendinnen over sprak. Kan.
Ja, ik vond ook wel het feit dat ze zo zeiden van, ik spreek niet goed en ik denk, er is DNA-materiaal dat het tegenspreekt voor mij is. Dat er is tegen Ronald, dus er is wel een grote kans dat hij een dader is. Maar zeggen dat je, omdat je een affaire hebt en dat niemand daarvan weet... er zijn heel veel affaires waar niemand iets van weet. En het feit dat hij dan weinig over haar weet als persoon, ja...
Ja, wat hij daar nog over zegt, hè, van dat hij persoonlijke zaken niet wist, had volgens Ton te maken met het feit dat ze gewoon een seksrelatie hadden. Mm-hmm. Zo schrijft hij van, bij het aankleden zei Christel direct gedag. Ja. Of dat ze rond tijdens een verhoor hebben gezegd. En dan snap ik ook wel, je zit niet over koetjes en kalfjes bezig.
Nee, en blijkbaar... niet blijkbaar. Ik bedoel, Ronald is pas 14 jaar na de feiten geïnterviewd.
Ja.
Als die effectief toen gewoon een seksrelatie hadden en hij niet die moord zou hebben gepleegd, je vergeet details zoals voor welke luchtvaartmaatschappij werkt je. Dat weet je niet. Ja. Welke kleur waren die haar ogen? Ja, sorry, ik weet dat niet meer. Ik bedoel, dat is 14 jaar geleden. En die had duidelijk geen super close emotionele band. Zo'n dingen vergeet je gewoon.
Ja, want wat dan ook tegen hem spreekt, is dat zijn DNA onder Christel's nagels is gevonden. Ja. En ja, dat kan bij een vechtpartij zijn of zo. Maar hij zegt dan, dat kan ook van een wilde sekspartij.
Ja, hij zegt, als je 10 vrouwen hun... Met bedpartner het DNA onder hun nagels afhaalt, gaat je bij 9 van de 10 het DNA vinden van hun sekspartner. Hè? Bij intieme aanrakingen gebeurt dat gewoon.
En wat dan ook nog een punt is wat Ton zegt, het bloed dat gevonden is van Ron op de spijkerbroek, dat zegt van ja, dat was een oudere bloedvlek.
Ja,
maar inderdaad. Waarop hij zich baseert, dat weet ik niet. Ja. Dat stond gewoon van, hij denkt dat dat een oudere bloedvlek is. En ook, wat hij nog zegt, is dat Ton denkt dus dat de moord door 2 andere personen is gebeurd. Niet per se door Herman en Wilco.
Ja.
Vanwege de verklaring van getuigen die blijkbaar 2 mannen hadden gezien.
Oké, en nu ga ik mij wagen aan enorm veel details over sperma.
Ah, ja, inderdaad. Dat is nog het belangrijkste.
Als u kinderen aan het luisteren zijn, is nu de moment om te stoppen. Het is echt zeer expliciet.
Maar het is biologisch interessant.
Het is zeer interessant. En zolang ik erin aan het lezen was, kon ik volgen. Ja. Ik heb een heel overzicht gemaakt. Oké. Dus wat onze Ton Derksen zegt... Er is inderdaad bewijs dat Ron seks heeft gehad met Christel. En dat past nog altijd bij het vermoeden dat ze daarna verkracht en vermoord is. Na een spermalozing... Het is echt ook technisch, hè? Dus
koppeke
erbij, hè? Na een spermalozing scheiden zaadcellen en zaadvocht zich van elkaar af. Vrijwel direct na de spermalozing loopt bijna al dit zaadvocht uit het lichaam. Als Ron op zondag seks heeft gehad, of Christel verkracht en vermoord heeft, dan zou er op het lichaam van Christel of op de plaats delict ook zaadvocht van Ron moeten gevonden zijn. En dat is niet het geval. Er zijn enkel zaadcellen gevonden. Het Hof heeft dit bij de veroordeling weggeredeneerd met de stelling dat er ten tijde van de moord geen goed onderzoek zal gedaan zijn naar zaadvocht. Maar ik weet wel beter. Er is enkel zaad gevonden en geen vocht. En als je net seks hebt gehad, dan moet dat vocht ook zichtbaar zijn. Dat is ten eerste. Dan, ten tweede, er is nergens zaadvocht gevonden. Wat dus kan ook aan concluderen dat de personen die haar verkracht hebben niet geëjaculeerd hebben. En er is een uitstrijkje genomen uit de vagina van Christel. En daar is een derde DNA-profiel dat kan worden opgemaakt. Dus je hebt het DNA-profiel van Ronald op de sperma op haar been. Haar eigen DNA. En er zou DNA zijn van een derde persoon.
Het haar dan misschien ook? Of...
Dat heb ik niet teruggevonden. Er staat bij het uitstrekje is DNA van een derde persoon gevonden. En, nog iets. Er is geen sperma in de onderbroek gevonden van Christel. Terwijl de openbare aanklager had gezegd, ja, maar Ronald, als jij zaterdagavond met haar seks hebt gehad, dan zou uw sperma in haar onderbroek moeten gevonden zijn.
Ja, alsof we ons niet douchen of zo.
Voilà. Allee, en dus dat, zegt, onderbroek dat, zegt, dat zegt Tom Derksen ook. Hij zegt van, ja, dat is gewoon kul. Maar dat zou het Openbaar Ministerie dus ook als dingen hebben aangehaald van, ja, kijk, er zat geen sperma in haar onderbroek.
Rond het grof eigenlijk.
Ja.
Vind ik echt heel frappante gezond uitspraak te doen. En hoe ver je eigenlijk van de wereld staat. Als...
Hoe ver staat je van de wereld als je die sleeptheorie serieus neemt?
Maar ja.
Maar ja, het ding is dat Ronald er natuurlijk wel gebruik van maakt door te zeggen, ja, ik heb seks gehad, maar mijn sperma zal ermee zijn uitgekomen.
Oh, ja, ja, ja. Wat ik nog heb gezien, er zouden dus ook nog andere verdachten zijn geweest. Ja. Mogelijk geweest zijn, maar omdat er dus naar de Mercedes geen ander onderzoek meer werd gedaan, zijn die mensen nooit echt specifiek in het vizier gekomen. Ja. Er zouden ze ook nog een rode Peugeot hebben rondgereden ten tijde van de moord.
Peugeot. Kom, Peugeot. Kom.
Met een buitenlands kenteken. Mm-hmm. En er zouden ook nog twee dubieuze personen geweest zijn met wie Christel recent contact had gehad en waarover haar boeren zich zorgen maakten.
Goh, weet je, bij mij is er één ding dat blijft terugkomen. Allee, dat in het begin gezegd geweest is en dat bij zowel Herman en Wilco als bij Ronald niet opgelost geraken, is dat sleutel van dat huisje.
Inderdaad, klopt.
Dus die dader... Dus die deur was op slot, dus die persoon moet weten hebben gehad van die sleutel. En geen van die drie dat we nu zien, heeft weet van die sleutel.
Inderdaad, want het deed er ook niet meer ter zake toe in het verhaal van... tijdens de ondervraging van Ron. Ja. Het is gewoon...
Niks zo, nee, voilà, dus dat is weer zo. Dat is juist iets wat ik zie als zeer belangrijk materiaal. Namelijk, het moet iemand uit een dichte kring zijn of iemand die daar weet van heeft. En dan ineens valt dat allemaal weg bij elke verdachte dat we hier nu hebben opgenomen.
Ja, het is gewoon weer hetzelfde als wat we net zeiden. En bij de zaak van Els Klottemans. Mm-hmm. De zaak wordt echt naar de hand gezet van wie dat de dader zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dus echt zo'n tunnelvisie fenomeen en het feit dat... je dus eigenlijk al schuldig bent voordat het tegendeel bewezen is.
Ja, bewezen is. Even, omdat we nu toch in mineur aan het gaan zijn, even in mineur eindigen. Dus Herman en Wilco zijn vrijgekomen.
Ja.
En dat is dan niet goed afgegaan.
Nee, want die krijgen dus... je denkt, oh wauw, die krijgen elk 900.000 euro, wat ik op zich nog niet heel veel geld vind.
Ik vind dat echt niet genoeg.
En je denkt dan, oké, dan kunnen die tenminste wel terug hun leven opbouwen. Ja. En ik veel wat. Maar die moeten zoveel leningen afbetalen van al die advocaten en dergelijke, dat die al dat geld gewoon meteen terug.
Ik heb hier een hele mooie quote. Dus Anja Dubois, de vrouw van Herman, heeft ook een boek geschreven later over de gebeurtenissen en wat het met hun familie heeft gedaan. En zij zegt hierover, de schadevergoeding is een vloek geweest. Als je veel geld wint bij de staatsloterij, krijg je meteen een adviseur en begeleiding. Die hebben wij niet gehad. Wij moeten nu rondkomen van een bijstanduitkering, want al het geld is inderdaad op.
Ja.
Dan zijn zowel Herman als Wilco nog eens in aanraking gekomen met het gerecht.
Ja, en dat verbaast mij ook niet, want ze zijn alle twee veroordeeld geweest. Hoe in godsnaam moet je nog aan een job gaan?
Ja, en in hun vrij jonge leven. Die hebben een echt een zeer cruciaal deel van hun leven gemist. Herman Dubois is samen met zijn zoon voor de rechter verschenen, omdat de twee betrokken zijn geweest bij een ecstasyhandel. De zoon, zijn naam is Michel, kreeg 10 maanden cel en de vader moest niet terug in de gevangenis. En dat vond ik wel heel schoon. De rechter vindt dat Dubois slecht is begeleid na de Puttense moordzaak en acht een nieuwe gevangenisstraf traumatisch.
Preach it.
Ja, inderdaad. Iemand die het dan toch inziet. En dan Wilco Vietz, iets totaal anders. Die is als een getuige, als slachtoffer in de rechtbank verschenen, want die... heeft een vrouw een lift willen geven en dan is er een soort van conflict ontstaan en die is neergestoken.
Ja, zielig, hè?
Echt super zielig.
Maar denk je dat Ron het gedaan heeft?
En ik weet dat ik dat niet mag zeggen, want ik weet dat er nog van alles kan mislopen, maar ik geloof DNA-materiaal wel echt. Dat staat voor mij wel bovenaan. Ja. Boven getuigen, boven... Ja, ik vind DNA-materiaal is zoiets moeilijk en ik zal het zo zeggen. Dat sperma op dat been komt daar niet door die sleeptheorie. Dat geloof ik echt niet.
Nee, nee. Dus dat is niet van de dag ervoor.
Nee, dus ofwel hebben die effectief, hadden die een affaire en hebben die seks gehad en is die op haar been klaargekomen en heeft die zich inderdaad niet gewassen. En zat dat daar gewoon al, ik weet niet hoe lang, maar ik vind het gewoon raar. Maar sperma komt niet zomaar op iemand zijn been terecht.
Ja, ik vind het ook raar dat Ron zegt dat hij de avond ervoor heeft afgesproken. Want zoals ik in het begin aangaf, op zaterdag 8 januari, is Christel wezen stappen met Natasha.
Ja, alles kan. Hè. Stiekem een relatie hebben kan. Dus, ja. Maar ik...
Ik wou gewoon nog even wezen stappen zijn.
Maar ik vind... Oh, DNA-materiaal vind ik altijd zo moeilijk. En het is zo stom, want ik heb voor het laatst ook weer een documentaire gekeken waarin dat ze zo... 4 verschillende bewijsmaterialen vergelijken met 4 zaken waar dat dan totaal niet matcht. Dus waar DNA-materiaal 100% klopt en dan alsnog niet. En videomateriaal 100% in beeld en toch niet. Dus ik weet dat het kan, maar ik ga sperma vind ik zo... Ze is verkracht en vermoord en uw sperma zit op haar been. Dat is gewoon niet goed, hè?
Nee, dan snap ik dat.
En van de drie, dus als je Herman en Wilco en Ron dan bekijkt... Die effectief een stiekeme relatie hadden, dan is hij nog degene die de grootste kans had om weet te hebben van die sleutel om in dat huis binnen te geraken.
Ja, en dan zou hij misschien ook toch motief hebben gehad, als in, we hebben een geheime relatie en ik wil niet dat onze relatie geheim is.
Ja.
Ik gooi het even in de groep.
Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik vind DNA-materiaal is zo overtuigend. Ja.
Normaal hebben we altijd een
mening.
Een goede mening over iets. Maar deze is gewoon echt heel moeilijk om dat...
En dit heeft mij... Het is voor mij moeilijk geworden om door heel die analyse van die Anton te lezen. Ja. Omdat die zo... Die is best wel overtuigend. En inderdaad door zo... Hoe heet dat? Methodisch te werk te gaan. Dus door, nee, maar door echt inderdaad aan te tonen... Het is niet...
Ja, het is niet zomaar iets dat hem zegt. Hij heeft zich daar wel mee bezig gehouden. En het is ook echt een wetenschapsfilosoof.
Ja. Anderzijds is hij ook voor hetzelfde probleem met de politie hier. De politie die vertrekt vanuit een dader en dan een verhaal. Doet hij het omgekeerd. En hij vertrekt vanuit een slachtoffer en maakt daar een verhaal van. Hè?
Doet je de slachtoffer Ron?
Ja, slachtoffer Ron. Dus het is beide een beetje het foute... Ja. Uitgangspunt. Je moet eigenlijk vertrekken vanuit de gegevens en dan, terwijl zij in de omgekeerde richting werken. Ik weet het niet. Ik vind dat er te weinig met je sleutel is bezig geweest en ik had graag wat meer uit haar omgeving.
Ja, dat is gewoon raar inderdaad dat die sleutel opeens verdwijnt.
Mm-hmm.
En dat is inderdaad nooit verklaard geweest. En daarom zou ik eerder ook geneigd zijn om te zeggen dat Ron het
niet gedaan heeft. Ja.
Maar dan zit er dus nog steeds iemand onschuldig vast.
Ja.
En hoe zit het dan met die moord op dat andere meisje?
Ja, het ding is, hij heeft het gewoon... Als hij het niet heeft gedaan, is er gewoon een beetje te veel toeval ook. Hè. Hij slaat zijn vriendin in elkaar.
Ze heeft een gewelddadig verleden.
Ja, hij heeft een gewelddadig verleden. En dat wil niet zeggen, met mensen verbeteren. Maar bij seksuele delinquenten vind ik dat altijd een beetje anders. En hij bekent die moord dan op Anneken ook. En dan toch weer niet. Maar daar is dan superveel bewijsmateriaal in mijn ogen.
Ja, en daar wordt het dan opeens doodslag. Dus dat snap ik ook niet. Ja. Dat hij inderdaad... Goed, ja, ze zullen waarschijnlijk inderdaad alleen maar kunnen hebben zeggen van... Oké, hij heeft die spullen gejat.
Mm-hmm.
Maar ze kunnen niet bewijzen dat hij effectief haar vermoord heeft. Hij zal misschien toch nog een alibi hebben of weet ik veel wat. Ik weet het niet.
Ik weet niet. Dan denk ik zo... Oh, drie slachtoffers is misschien een beetje te veel toeval.
Dit is al bijna een seriemoordenaar, hè?
Ja.
Ja, wie weet.
Hij heeft er twee vermoord en zijn... Hoe gaat er nu vanuit dat hij er... Voor mij heeft hij het gedaan.
Oké. Ik zit in een moeilijke zo spreiding.
Ja, maar ik snap het. Maar ik zeg ja.
Ik hoop dat hij op de plek zit waar hij moet zitten.
Ja.
Als hij het gedaan heeft.
Ja, dat ook. Ja.
Bon, dat is iets wat ik ook al eerder heb gezegd in de aflevering. Maar ik vind het heel moeilijk om hier een beslissing in te maken, maar... Ja.
Ja, en er is maar... Ik vind het super zielig voor Herman en Wilco, maar er is maar één slachtoffer, hè, en dat is Christel.
Absoluut, ja. En Herman en Wilco zijn gewoon slachtoffer van het systeem.
Ja, inderdaad.
En ik hoop dat ze nu...
Ja, ik hoop dat ze alsnog ergens vrede vinden met zichzelf en met het... Met wat er met hen gebeurd is. Hè. Ik vond het een super interessante zaak.
Ja, inderdaad. Dus heel erg bedankt. Ik hoop dat de naam Annemie was. Ik denk het wel.
Wacht, hè. Ik ga dat...
Ga je het lijstje eens boven halen?
Ja, maar wat is het nu?
Oei, we hebben een paar technische...
Een minuutje, hè. Dus ik heb een schoon Excel-bestand gemaakt met alle... suggesties die jullie ons hebben gegeven. En nu gaan we naar de Puttens. Ik heb die ergens van voren, nee. Gezet. Of ik... Nee, ik ben echt zo slim geweest om die er niet bij te zetten, omdat we die deze week gingen doen.
Ah, voilà. Maar ik denk dus Annemie. Echt.
Ja.
Ik denk Annemie. En als kan het niet is, dan zetten we het de volgende keer recht. Annemie, laat het zo.
Ja, sorry. Sorry als het niet zo is. Hier, jawel, sorry. Annelies.
Oh, Annelies.
Oh, ook met een super... Ja, ik weet niet of ik... Of
nee, nee, toffe achternaam.
Superleuke achternaam.
Annelies, ik hoop dat je tot het einde geluisterd hebt.
Ja.
We gaan het in onze omschrijving zetten.
Ja.
Dat van Annelies
ja.
komt.
Ja.
De tip.
Het was leuk. Het was leuk om te doen. Het was interessant om te doen.
Ja, en ook vooral omdat we nog nooit van de zaak hadden gehoord. Terwijl het toch de grootste gerechtelijke dwaling
ja.
van Nederland is. En dichtbij is.
Ja. Laat jullie CS zeker komen.
Ja. En laat alle berichten ook maar komen, want ja.
We kicken er op positief, negatief, alles.
Alles. Laat maar komen. Tot de volgende keer.
Bye.
Ciao.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.